Mijn oudste zoon Tom is op dit moment nog in Moskou. Vanwege zijn bedrijf daar. Maar hij wil ook echt weg. En hij zegt, papa, het is niet meer het Moskou dat wij kennen. Het is een heel raar land geworden. Het is precies wat we net al hoorden. Dat je moet voorzichtig zijn wat je tegen je kinderen vertelt. De Stalin-tijd is terug. Hij zegt, ik wil mijn kind niet in zo'n land opvoeden.
Hallo, mijn naam is Shaila Siddelsing en dit is de 41ste editie alweer, speciale aflevering van de Kamer van Klok, waarin we elke werkdag de oorlog in Oekraïne bespreken. En vandaag hebben we een bijzondere gast aan de telefoon, Terk Sauer, is mediaondernemer, oprichter van de onafhankelijke Engelstalige online krant The Moscow Times. Dag Terk.
Goeiedag.
The Moscow Times is uitgeweken naar Nederland, althans een deel van de redactie zit hier in Amsterdam. Maar jij bent voorlopig ook in Nederland, hè, Terk?
Ja, zeker. En ik moet je meteen even corrigeren, want The Moscow Times is inderdaad begonnen als Engelstalig, maar inmiddels hebben we twee sites. Een Engelstalige site en een Russischtalige site.
En die draaien nu allebei vanuit Amsterdam?
En die draaien nu allebei van Amsterdam. Het grootste probleem daarbij is dat de Russische site inmiddels geblokkeerd is door de Russische autoriteiten. Dus daar moeten we allerlei trucs voor uithalen om toch onze Russische lezers te bereiken.
Ah, oké. Nou, daar komen ze op terug. En hier in de kamer op de redactie zit Frank Hendricks, politiek redacteur van de Volkskrant. Werkt in Den Haag normaal gesproken, oud-correspondent in Rusland ook. En via een berichtenservice heeft Frank contact met een Russische kennis van hem, een contact van hem, Yevgeny, een verkoopmanager in Moskou. En een selectie uit die berichten staat geregeld in de krant. Dag Frank.
Ja, goeiedag.
Fijn dat je er bent. Even terug naar Dirk. We hadden het er net al over. Hè? De Moscow Times moest dus uitwijken. Dus de Engelstalige site draait van hieruit, de Russisch-talige site ook, maar die is inmiddels geblokkeerd. Een aantal redacteuren, inclusief de hoofdredacteur, die heeft onderdak gevonden hier in Amsterdam. Hoe gaat het nu met de redactieleden?
Ze zitten natuurlijk prachtig in het gebouw van de DPG, vlak bij jullie. En ik moet zeggen, we hebben nog nooit zo'n mooie redactieruimte gehad met alle faciliteiten die erbij horen. Dus dat is prima. Alleen, ja, liever zitten we natuurlijk niet in Amsterdam. Dat is uit nood geboren, omdat we vanwege het gevaar uit moesten wijken. We zijn nu eigenlijk een beetje verspreid over de hele wereld. De Russische redacteuren zitten in Amsterdam. Onze internationale redacteuren zitten in Yerevan, de hoofdstad van Armenië. Daar hebben we ook een kantoortje geopend. En dan hebben we nog een tiental journalisten die min of meer ondergedoken voortwerken vanuit Rusland.
En hoe is het om te werken van hieruit? Kan dat? Kun je aan je bronnen komen, aan je informatie komen?
Ja, kijk, voorop, het is ideaal, is het natuurlijk alles behalve. Want ja, in Moskou hoefden we de straat maar op te lopen en we konden zien wat er gebeurde. Nou is het wel zo dat we natuurlijk de afgelopen 2 jaar in Rusland ook al eigenlijk vrijwel geheel online hebben gewerkt. Hè, omdat vanwege corona mensen eigenlijk niet meer naar een kantoor gingen. Dus in die zin speelt dat ons nu in de kaart. Zijn we gewend geraakt om digitaal te opereren en interviews te doen via sociale media. En in Rusland zijn er een aantal beveiligde apps waarmee je min of meer veilig met mensen kunt communiceren. Telegram is daarvan de grootste, maar er zijn ook nog een paar andere die we gebruiken. En nogmaals, we hebben onze verslaggevers, die zitten grotendeels nog in Rusland zelf. Daar krijgen we toch nog wel veel materiaal van aangeleverd.
Maar die zitten min of meer ondergedoken, hoorde ik je zeggen. Hoe gevaarlijk is het voor hun om daar te werken?
Nou ja, kijk, wij zijn geblokkeerd. Wij zijn ook tot foreign agent verklaard. Onze stichting is dat ook. En elke dag schrijven we natuurlijk over oorlog, invasie en andere berichten die de autoriteiten als fake news beschouwen. En daar staat 15 jaar gevangenisstraf op. En er zijn ook al diverse journalisten natuurlijk inmiddels gearresteerd en zitten in de gevangenis. Dus zonder risico is het zeker niet.
En die communicatie, je zegt je hebt dan beveiligde apps. Maar hoe zeker is het dat je daar veilig via kunt communiceren en proberen de autoriteiten die niet ook dicht te gooien?
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Kijk, het is een voortdurend gevecht van kat en muis. Want dan hebben we weer een app gevonden die zegt beveiligd te zijn, maar dan Even later blijkt dat toch allemaal iets ingewikkelder en dan moeten we weer overschakelen. En bijvoorbeeld nu met die site die geblokkeerd is, wat we nu doen is, we hebben zogenaamde mirror sites in de lucht. He, dus ons domeinnaam is moskoutimes.ru in Rusland. Maar dan veranderen we eigenlijk per dag van domeinnaam. En dan via sociale media sturen we linkjes rond, zodat mensen, als ze op zo'n linkje klinken, weer bij ons terechtkomen. Het is natuurlijk allemaal heel ingewikkeld en omslachtig, maar dat is echt nog de enige manier waarop wij als onafhankelijke media kunnen opereren.
En hoe boor je bronnen aan? Dus nou, je hebt daar mensen undercover werken, min of meer. Je hebt die beveiligde apps. Maar hoe kom je bij je bronnen? Hoe kom je bij de mensen van wie je echt iets wil weten? En hoe krijg je die aan het praten?
Nou ja, dat is natuurlijk ook een gigantisch probleem. Overheidsmensen mogen niet met ons praten. Natuurlijk kennen wij heel veel mensen, vanwege al die jaren dat we al actief zijn in de journalistiek. Dus die mensen kunnen we wel bellen, maar die kunnen we absoluut niet citeren. En dat leidt natuurlijk tot een journalistiek die wij eigenlijk absoluut niet willen. En dat is dat we verhalen moeten schrijven. Allereerst zonder credits, hè, zonder de naam te vermelden van de mensen die het artikel geschreven hebben. Maar ook onze bronnen moeten beschermen. Terwijl bij ons altijd de gouden regel was bij de Moscow Times, dat je altijd moet zeggen wie de bron is. Maar ja, dat hebben we moeten laten vallen. Dus als wij een hoge ambtenaar spreken, dan kunnen we alleen maar zeggen, een hoge ambtenaar zegt, dubbele punt. Ja, en dat is natuurlijk alles behalve ideaal, maar dat is de enige manier waarop we de informatie kunnen delen.
En omgekeerd, hoe bereik je je lezers nog? Waar zitten die allemaal?
Ja, nou ja, de lezers die wij bereiken zitten natuurlijk toch vooral in de grote steden. Moskou, Petersburg en een aantal Yekaterinburg en dat soort steden. En daar hebben gelukkig steeds meer mensen een zogenaamde VPN. Dat is zo'n app waarmee je de plek waar je bent kunt maskeren. Dus dan tik je daar gewoon in dat je in Helsinki bent of in Amsterdam. En dan via zo'n app kun je ook onze website lezen. Dus sinds we geblokkeerd zijn is onze traffic wel afgenomen. Maar eigenlijk valt het ons nog mee. Eigenlijk zijn er toch nog elke dag een paar honderdduizend mensen die nog steeds op onze site terechtkomen.
Nou, zijn er, zeg maar, de berichten die we uit Rusland krijgen, bijvoorbeeld van Frank Hendricks, die met Yevgeny correspondeert, is dat er, nou ja, op de Russische tv alleen maar desinformatie is. Hè? We zijn gezombificeerd door de Russische tv, schreef Yevgeny aan Frank. En die oorlog wordt gezien als een rechtvaardig gevecht. Hoeveel van de Russen lezen jullie kant? Lezen de Moscow Times en denken, oh, het zit toch anders. Is dat maar een heel klein deel?
Ja, we moeten natuurlijk heel realistisch zijn. Het zal maar zeggen, de onafhankelijke media bij elkaar. En dat is eigenlijk alleen nog Medusa, Moscow Times, het televisiestation Dorst probeert nu terug in de lucht te komen. En dan nog een paar kleine media en een aantal Telegram-kanalen. Ja, we praten over misschien 5 tot 10 miljoen mensen die elke dag bereiken. Misschien, nou ja, in het best case 20 miljoen op een bevolking van 140 miljoen. Dus ja, het is uiteindelijk een druppel op de gloeiende plaat. Maar ja, wij vinden het toch heel van wezenlijk belang dat die druppel blijft doordruppelen. Hè? Dat die onafhankelijke informatie toch terechtkomt in Rusland.
Ja, nou zijn ook vrijwel alle buitenlandse journalisten weg uit Rusland vanwege die wet waardoor je lang gevangenisstraf kan krijgen als je verkeerd bericht over bijvoorbeeld de oorlog. Dus degene die er nog zijn moeten heel voorzichtig opereren. Zou je kunnen zeggen dat er weer een soort ijzeren gordijn hangt om Rusland heen of is dat te dramatisch gesteld?
Nee, ik denk dat het gordijn dichter zit nu dan tijdens de Koude Oorlog. He, toen was er toch wel heel veel informatie kwam er binnen. Maar nu is het echt, het is gewoon een potdicht ijzeren gordijn op het moment. Het is heel erg moeilijk om goede informatie te krijgen als je dat wil als Russische burger.
Ja, want Frank Hendricks zit hier tegenover mij in de kamer. Frank, jij haalt ook nieuws uit Rusland op, hè, via dan Yevgeny. Hij heeft geen achternaam.
Nee.
Hij geeft mooie inkijkjes in het dagelijks leven in Moskou, achter dat ijzeren gordijntje. Kun je even kort iets vertellen over Yevgeny? Hoe ken je hem? Wat is jullie relatie?
Ja, dat doe ik eigenlijk liever niet. Gewoon omdat ik me ook best wel zorgen om hem maak. Soms als ik een tijdje niks van hem hoor, dan denk ik, god, dat zal toch niet dat ze erachter zijn gekomen, hè, wie het is. Dus... ja, het is eigenlijk wat ik schrijf. Hij kan, vind ik, heel mooi schrijven over wat er nu gebeurt in Rusland. En hij behoort eigenlijk tot die groep. Ik las laatst een stuk in de Moscow Times. Dus alle complimenten voor wat ze toch nog steeds maken. En in dat stuk stond dat er eigenlijk vier Ruslanden zijn. En één groep is zeg maar 20% van de bevolking in die grote steden. Die zich toch heeft laten inspireren door het Westen. Door de reizen die ze hebben gemaakt. Door de vriendschappen die ze hebben gesloten. En in dat stuk stond, ja, degene die dit stuk nu lezen, hè, in de Moscow Times, die behoort tot de groep wiens wereld is ingestort, hè, na 24 februari. En daar behoort Yevgeny ook toe. Dat is ook eigenlijk zijn worsteling. Hij zegt, ik heb nooit gestemd op Poetin. Ik heb nooit gestemd op de partij van Poetin. Ik heb gedemonstreerd zelfs tegen Poetin. Maar toch ben ik op een of andere manier verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt. Hè. Ik ben ook een Rus. Dat zal ik nooit kunnen ontkennen. En wij als Russen zullen hier nog op worden aangekeken door kinderen die nooit geboren zijn. Die nog niet geboren zijn. Hè? Dat zei hij zo mooi. Dus ja, in die zin behoort hij tot die groep die de Moscow Times zou kunnen lezen. Hij heeft zelf ook zo'n VPN-verbinding. Hij kijkt ook nog veel op YouTube naar allerlei kanalen. Bijvoorbeeld van Gadakovsky of van Navalny. Dus, of van voormalige medestanders van Nemtsov, hè, de vermoorde oppositieleider. Alweer lang geleden. Dus ja, hij behoort tot die groep die wel zijn weg kan vinden, die nog informatie kan vergaren en die ook eigenlijk alleen naar de staatstelevisie kijkt om te kijken wat zijn de leugens die op dit moment worden verkondigd. Maar ja, dat is wel een kleine groep inderdaad, ja, net als Dirk zegt.
En is het makkelijk om contact met hem te leggen? Want je zegt, ik hoor soms niets van hem en dan maak ik me een beetje zorgen. Hoe moeizaam gaat het contact?
Nou, dat gaat eigenlijk. Hè. Ik gebruik één van die apps waar Dirk Sauer het net over had. Dus dat gaat eigenlijk best goed. Maar je weet inderdaad niet wat je niet weet. Dus in hoeverre is het echt betrouwbaar? En ja, kijk, hij is vrij uitgesproken. Hij heeft ook kinderen. Dus hij praat ook met zijn kinderen erover, omdat hij dat belangrijk vindt. Maar goed, er is nu zo'n sfeer blijkbaar in Moskou. Hè, inderdaad, achter het ijzeren gordijn. Van dat er zelfs mensen worden aangegeven, hè, waarvan bekend is dat ze tegen de oorlog zijn. Dus dat maakt het ook gewoon heel onveilig.
Dat burgers elkaar aangeven. Ja. Ja. Ja, want wat me trof in een van de berichten die jij publiceerde van Yevgeny, was dat hij, zijn zoon heeft een jonge zoon, geloof ik, hè? En dat hij hem wel probeert te betrekken bij, ja, er is een oorlog en dat is verkeerd. Maar dat hij ook een beetje voorzichtig is dat die jongen niet op school de verkeerde dingen gaat zeggen. Dus dat hij een beetje aan het schipperen is. Dus wat vertel je wel aan je zoon en wat niet?
Ja, want die kinderen hebben het daar natuurlijk ook gewoon over met elkaar. En je merkt dan, kijk, hij zegt, er is ook binnen families, binnen vriendengroepen, is er een soort koude oorlog gaande, hè, of tussen mensen die voor en tegen die oorlog zijn. En hij zegt, en wij zijn deze oorlog aan het verliezen. En dat zie je ook op die scholen. Als je die kinderen hoort en je hoort dan eigenlijk de ouders, ja, dan zijn er toch nog veel mensen die oorlog rechtvaardigen. Eigenlijk de meeste mensen in zijn, is zijn inschatting, ja. En dan moet je toch een beetje voorzichtig zijn, hè. Ja, hij heeft een heel donker beeld van Poetin en van het systeem dat hij heeft opgebouwd. En de wraakzucht die daarbij komt kijken. Dus ja, je weet niet wat er nog allemaal kan gaan gebeuren. En dat zit natuurlijk ook, heeft hij ook een keer beschreven, heel diep in dat DNA. Hè, van de mogelijkheid dat je verraden kunt worden, dat je voorzichtig moet zijn, dat je bang moet zijn eigenlijk.
Want zelfs zijn eigen moeder, die kijkt wel naar de Poetin-propaganda en gelooft dat ook. Daar schrijft hij ook over, hè? Dat hij eigenlijk zijn eigen moeder, dat die ook teleurgesteld is in haar kinderen, in hem. Dat hij een hele andere
En zijn vader overigens ook, is ook voor de oorlog. Is natuurlijk oudere generatie. Ja, hij beschreef dat zij het, hij noemt hem nog net geen verrader, maar je merkt wel dat ze teleurgesteld is dat ze hem en zijn broer zo heeft opgevoed dat hij nu zo antipatriotisch is en zo anti-Russisch. En hij probeert dan duidelijk te maken, maar ik ben tegen Poetin, maar ik ben niet tegen Rusland, maar dat helpt niet, dat werkt niet. En hij ziet dat ook, dat voor die mensen gewoon heel moeilijk is om dat idee te accepteren dat Rusland tot die dingen in staat is die wij nu zien in Oekraïne. Hè? Daarmee stoort hun wereld eigenlijk nog een keer in. Wat in de jaren 90 ook al een keer is gebeurd. En dat zou dan nu weer gebeuren, ja.
En Dirk, herken jij dit verhaal? Ken jij veel Yevgenis?
Ja, in mijn eigen familie, mijn schoondochter Lilia, die praat niet meer met haar ouders. Of liever gezegd, haar ouders praten niet met haar. Zij is natuurlijk fel tegen de oorlog. Zij werd afgelopen 2 weken geleden 30, het weekend was ze bij ons. Haar ouders hebben niet gebeld. En dat zie je dus heel erg veel. Families die uit elkaar scheuren. En het gaat inderdaad erg langs generaties. Hè? Met name in een stad als Moskou. Waar jonge mensen toch veelal tegen deze oorlog zijn. Maar oudere mensen, inderdaad, door alle herinneringen van vroeger, de chaotische 90e jaren, bang zijn dat er weer chaos uitbreekt. Een soort heilig geloof in Poetin. Ja, dan krijg je dit.
En zie je mensen ook vertrekken? Want jouw schoondochter die was dan hier. Is die dan ook echt weg uit Rusland? Gaat die niet meer terug?
Ja, die is ook weer weg. Die is ook weg uit Rusland. En kijk, eigenlijk vrijwel al onze vrienden en kennissen. En ook die van mijn drie zonen. Want die zijn alle drie opgegroeid in Rusland. En die hebben natuurlijk allemaal van hun schooltijd en van hun studententijd hebben die heel veel Russische vrienden. En er zijn zoveel van hun zijn weggegaan. Er wordt al gesproken dat in de afgelopen 2 maanden meer dan 200 tot 250.000 Russen zijn vertrokken. En de schattingen zijn dat als het zo doorgaat, dat misschien wel eens in de miljoenen kan gaan lopen. Een Russische socioloog schat het zelfs op 5 miljoen mensen die waarschijnlijk het land zullen verlaten. Dus als Poetin zou blijven. Dus er is een enorme brain drain. Want dit zijn natuurlijk inderdaad al die het soort mensen dat westers georiënteerd is, dat gereisd heeft, dat een goede opleiding heeft. Er is een enorme brain drain aan de gang in Rusland. Dat op zich is al een enorme klap voor het land. Want er zijn al veel te weinig Russen. Vandaag kwam het bericht dat de bevolkingstoename nog nooit zo laag is geweest als in 22 jaar. Dus er worden nauwelijks nog baby's geboren. En dat demografische aspect, dat komt niet zoveel in de publiciteit. Maar is een van de allergrootste problemen in Rusland.
En Frank, zie jij Yevgeny ook Rusland verlaten op een gegeven moment? Of wil hij wel blijven?
Nou, hij sluit dat niet uit. Hij vergeet het zelf eigenlijk met dat we een eeuw terug zijn in de tijd. Hè? Rond 1917 zaten ook heel veel Russen in diezelfde situatie. Moet ik nou gaan of vertrekken? En hij heeft zijn twee favoriete schrijvers, zijn Bunin en Pasternak. Nou, Pasternak is gebleven en die werd natuurlijk heel ongelukkig in de Sovjet-Unie. Bunin vertrok en die werd heel ongelukkig in Frankrijk. Dus dat is een beetje de worsteling waar hij ook mee zit. Van ja, vertrek is ook niet zo makkelijk natuurlijk. Je laat heel veel achter, je laat een heel leven achter. Het is ook maar de vraag wat je hier kunt opbouwen. Hè? En asielprocedures zijn natuurlijk ook heel moeilijk. Dus hij is voortdurend bezig, Bunin of Pasternak. Welke route moet hij kiezen? Ja.
En hij is er nog niet uit. Nee. En Derek Sauer, zie jij de Moscow Times ooit nog terugkeren naar Rusland?
Nou ja, wij hopen natuurlijk van wel. Kijk, zij zijn ook, allereerst zijn al die journalisten ook stel op sprong vertrokken. Hè? Dat is gewoon in 1 weekend is dat die beslissing genomen. En in 1 weekend kan het nog niet tot je doordringen dat je misschien voor de rest van je leven, of althans voor heel veel jaren, niet meer terug kan gaan. Hè? Iedereen is vertrokken met een koffer. En that's it. En ze hebben hun huizen, hun gezinnen, hun families allemaal overnight achtergelaten. Dus ik merk ook bij mijn collega's dat ze nu, ja, nu begint eigenlijk de realiteit een beetje door te dringen. Hè? Van dat dit wel eens een hele lange affaire kan worden. En iedereen hoopt natuurlijk dat, dat op de een of andere manier die oorlog toch voorbij zal gaan. Maar ja, naarmate het allemaal langer duurt en naarmate Poetin zich meer ingraaft, is die kans natuurlijk steeds kleiner.
En jijzelf? Zie je jezelf nog teruggaan?
Nou ja, om heel eerlijk te zijn, ik reken nergens meer op. Maar ja, ik hoop achter in mijn hoofd. Kijk, wij hebben ook daar gewoon al onze spullen, onze huis. Voor een deel onze vrienden. Kijk, het scheelt al dat de meeste van onze vrienden zijn ook weg. He, uit Moskou dat wij kenden van 2 maanden geleden bestaat niet meer. He, mijn oudste zoon Tom is op dit moment nog in Moskou. Vanwege zijn bedrijf daar. Maar hij wil ook echt weg. En hij zegt, papa, het is niet meer het Moskou dat wij kennen. het is een heel raar land geworden. Het is precies wat we net al hoorden. Dat je moet voorzichtig zijn wat je tegen je kinderen vertelt. Het is gewoon, de Stalin-tijd is terug. Hij zegt, want wij hebben ook een kleinkind. Hij zegt, ik wil mijn kind niet in zo'n land opvoeden.
Wat een treurige conclusie. Ja. Frank, zie jij jezelf nog weer eens een keer naar Moskou gaan?
Nou oké, ik hou me een beetje vast. Yevgeny, die schippers verdoet tussen hoop en wanhoop, waarbij wanhoop wel erg de overhand heeft. Maar zijn hoop is een beetje toch dat idee, hè? Hij beschreef dat hij vroeger in de gang van zijn grootouders, was de gang was behangen met kranten, omdat ze geen geld hadden voor behang of misschien tijd. En daar stonden al die Sovjetkoppen, waren kranten van uit allerlei jaren, stonden al die Sovjetkoppen op. En hij zei dat systeem van die Sovjet-Unie, dat leek rotsvast, alsof het voor eeuwig zou zijn. En in een jaar was het helemaal verkruimeld. Hè? Dus dat is dat idee, dat hoopt hij soms dat regime van Poetin, dat misschien de rot er nu doorheen komt, dat we nu bezig zijn met zo'n proces eigenlijk, dat het ook opeens heel snel kan instorten. Maar goed, die hoop vervliegt dan ook best snel weer bij hem. Maar wie weet, ja.
Ja, maar ja, dat soort hoop heb je ook nodig. Ik wil jullie allebei hartelijk danken. Dank Terk Sauer en dank Frank Hendricks hier in de Kamer. Dank.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dank voor het luisteren naar deze extra aflevering van de Kamer van Klok over de oorlog in het hart van Europa. Morgen weer een nieuwe. Dan komt Tineke Seelen, directeur van Stichting Vluchteling, praten over vluchten binnen Oekraïne. Tot dan!